Marta en Maria staan voor mij even vandaag model voor twee soorten gelovigen. Twee soorten, soorten mensen die je kan tegenkomen. En ze zijn heel verschillend.
Beetje zoals Leen en ik.
Ja, en toch wel familie.
Ja. En zo zijn we familie dan?
Nee. Dan moet je aan je moeder vragen.
Nou, die weet al geen antwoord op geven.
Die durft daar niet meer over te praten. Die heeft dat verdrongen.
Ja.
We gaan opzoeken Lucas 10. En dan kan Wilke het voorlezen.
Peter kan ook voorlezen.
Ja, Peter mag daarna. Een heel lang stuk.
72
leden. Nee, Lucas 10 vers 38.
Ik kon je niet
meer
zeggen.
Hoofd ik de bladzijde minder terug. Weet je. Hij is er eigenlijk wel 72. Hij blijft ook 72, hè?
68, toch?
86.
86. Ja, jij wordt jonger met de jaren.
Ik ben zo oud dat ik mijn leeftijd nog omdraai ook.
Ja. Nou, lees het maar, Wilke.
Ja. 38.
Ja, Lucas 10.
Toen ze vertrokken, ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. De Heer zei tegen haar: Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen.
Dankjewel. Twee zussen. En Jezus komt het op bezoek en ze gaan er heel verschillend mee om. Twee zussen. Zijn jullie ook verschillend?
Een beetje.
Past een van jullie in dit verhaal en de ander niet of zo? En de een doet altijd alles en de ander...
Ik doe altijd alles.
Ja. Jij met de Martha en jij met de Maria. Jij bent stilzitten. Een beetje de navelstaarden van de twee.
Nee, ik denk dat allebei wel redelijk klein zijn aangelegd, denk ik.
Dank
je. Je zegt dat je heel veel deed in huis dan?
Ja.
Ja, precies. Dank je.
Oké, geen Martha's dus.
Nee.
Nee. Als je nou Martha moet omschrijven, wat zou je dan zeggen, Anouk? Hoe zou je die omschrijven?
Ik weet niet.
Wat voor soort persoon is dat?
Kletskous.
Kletskous?
Ja, ze zit tussen de gasten te kletsen, toch?
Nee. Vers 40.
Ik
wil
net
zijn hoge bloeddruk. Ja, wat zeg jij? Hoge bloeddruk? Dat vind ik wel goed.
Nee, ik haalde Marta en Maria door elkaar.
Ja, het is allebei met een M natuurlijk.
Ja, precies.
M en M.
Maar jij zei een hoge bloeddruk. En omschrijf eens, hoe zou zo iemand zich gedragen?
Nou,
stressvol.
Een beetje stressig. Heel druk.
Bleef dus ook niet stilzitten. En ze vond ook dat de zus hetzelfde moest doen als zij. Zo van, ik zit daar een beetje luid te luisteren. En terwijl ik al het echte werk doe. Zij was de actieve van de twee. En Maria die was, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Ja, op zich ook goed. Maar Martha vond het niet zo'n goed idee. Dat is iets van, je bent in ons huis te gast. Dus eigenlijk waren ze allebei gastvrouw. Maar Martha deed het gastvrouwwerk en ze werd erdoor in beslag genomen. Martha was echt degene die aan het zorgen en aan het dienen was. Nou, je kent allemaal wel van die mensen die dat doen. Die altijd aan het zorgen, aan het dienen, aan het hardlopen zijn. Hier staat dus dat het te veel is als je erdoor in beslag genomen wordt. Als je probeert anderen daarin mee te nemen. Zelfs af te leiden van de Heer. Ja, want Maria zat gewoon rustig naar de Heer te luisteren. De aandacht moet eigenlijk uitgaan naar Jezus. Als die jouw gast is in jouw huis, dan is het de bedoeling dat je dus naar hem luistert. En Jezus zegt het ook: Martha, Martha, je bent zo bezorgd, je maakt je veel te druk. Kortom, het was echt wel te veel. Ja, er is maar één ding noodzakelijk. Wat was dat?
luisteren naar de Heer.
Vertel.
Kinderen die zo moeten altijd. Ja. Maar leg je deze neer.
Oh ja.
Want werken komt een andere keer.
Inderdaad. Maria had het beste deel gekozen en het zal haar niet worden afgenomen. Wat is het beste deel? Enig idee?
Sorry?
Wat is het beste deel waarvan Jezus zegt, oh, dat wordt haar niet afgenomen? Mag ik ook nog koffie, Leen?
Ja, heb je een bekertje?
Ja, dat staat ergens daarbij, Peter. Ik denk dat dat de aanwezigheid van de Heer is, die ze gekozen heeft. Zij heeft gekozen om te luisteren.
Ga rustig verder met je verhaal, hoor.
Ja, ik wacht even tot je klaar bent met de koffie.
Ik probeer hier Maria uit te halen.
Ja. Marta. Marta, je loopt een beetje door mijn verhaal heen.
Je loopt door mijn verhaal. Ga zitten.
Ja.
Zit hij al?
Je moet het vanavond ook niet op dit. Of morgen.
Nou, hij gaat rustig zitten. Maar er zijn dus duidelijk twee verschillende personen. En als wij zouden moeten kiezen, nu aan de aanleiding van dat verhaal, zou je zeggen, nou, Maria, dat is toch wel het soort gelovige waar ik me dan eerder naar zou voegen. Ik bedoel, ik ben niet zo'n Martha die dan de hele tijd, Jezus zegt, Martha, doe normaal, hou op. Ga zitten. Ik word helemaal gek van dat geren van je. Ga zitten en luister. Maria had het beste deel gekozen. En die zat gewoon aan de voeten van Jezus, die deed niks. Waarschijnlijk was één kopje koffie was genoeg. En daarna wilde die gewoon wat vertellen. Ze luisterde. Nou, gaan we verder naar Johannes 11. Want dan komen diezelfde twee personen weer voor. Peter. Ja, Johannes 11 vers 1.
Er was iemand ziek. Een zekere Lazarus uit Bethanië. Het dorp waar Maria en haar zuster Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft. En zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap, Heer, uw vriend is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij, deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Jezus hield veel van Martha en haar zuster, en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was.
Oké, kleine pauze even. Dus Jezus die hoort dat zijn beste vriend ziek is. Hij was heel erg ziek eigenlijk. Maar hij zegt, deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God. Zodat de Zoon van God geëerd zou worden. Nou, als je dat hoort, dan denk je, nou ja, hij zal wel kennelijk niet zo heel erg ziek worden. Jezus wist wat er aan de hand was. Hij wist ook wat er zou gaan gebeuren. Uiteindelijk was Lazarus zo ziek dat hij dood zou gaan. Het is heel gek eigenlijk dat... En dat is wel iets wat je moet accepteren. Dat Jezus weet. Dat is zijn beste vriend. Ja, er staat, Jezus hield veel van Martha en haar zuster en van Lazarus. Hij hield veel van ze. En toch stond hij toe dat Lazarus ziek was. Hij stond toe dat hij zelfs dood ging door die ziekte. Uiteindelijk ging hij dat wel gebruiken. Maar Lazarus, die leed eigenlijk aan een ziekte die Jezus zo had kunnen genezen. En ik geloof ook wel dat er is. God wil niet dat je ziek bent. Maar hij staat het wel toe.
Ja.
En hij heeft je niet ziek gemaakt. Ja. Toch is het zo. Hier zie je ook zo'n geval dat Jezus liet Lazarus gewoon in zijn bed liggen. Gelukkig in dit geval had hij daar ook een plan mee. Ja, de mensen konden daar een les uit leren. Maar het kan ook wel eens zo zijn dat mensen ziek zijn en dat ze niet genezen. En dat moet je ook accepteren. Dat gebeurt gewoon. En dat wil niet zeggen dat God dan even zijn oren dicht had of zo. En dat hij de gebeden niet gehoord had. Het is gewoon onbegrijpelijk. Waarom sommige mensen wel en sommige mensen niet genezen. We hebben op dit moment ook heel veel zieke mensen in de gemeente. Het enige wat je doet is je kan God vragen, wilt u ze genezen? Maar of hij het doet, is totaal geen garantie voor als je iets bidt. En dat is heel gek, want aan de andere kant staat er, ja nou, hè, vraag het aan de Vader en dan zal je gegeven worden. Kennelijk zijn onze vragen dan toch niet naar de wil van God en heeft hij daar een andere bedoeling mee. Ik kan het niet recht praten. Het is al eens vaker voorgekomen volgens mij, dat onderwerp, dat dit naar voren kwam. Volgens mij was jij daar ook... Het is iets dat kunnen wij niet begrijpen. Je kan je leven lang kun je al die situaties op een rijtje gaan zetten. Van nou, wat heeft God er nou mee gedaan? God is groter. Die ziet iets heel anders dan wat wij zien in onze situatie. Dus aan de ene kant ja, moet je accepteren dat je ziek bent. Aan de andere kant moet je ook geloven dat God geneest.
Maar hier staat... deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God. Zodat de Zoon van God geëerd zal worden.
Ja. Dat kan bij andere ziektes ook wel eens zo zijn.
Maar hoe moet ik dat zien?
In het verhaal hier?
Nou, nee, sowieso.
In het algemeen?
Ja.
Ja. Dat God iets toelaat in je leven. En dat hij daar toch een heel ander...
positief verhaal aan brengt.
Ja.
Dat iemand een naaste overlijdt, zeg maar. Maar ja. Dat wel tot eer van God is.
Ja. Denk je dat overlijden dan zelf tot eer van God is? Of dat er andere dingen zouden kunnen gebeuren? Daardoor. Waardoor eigenlijk de hele situatie verandert.
Dus zeg maar door het overlijden zelf, maar ik denk door de ziekte zelf.
Ja.
Als er wat is, dat het dan... ja, dat God er dan wel soms, meestal, weet ik niet, een positieve draai aan geeft, zeg maar.
Ja, ik heb laatst ook van iemand gehoord die was ziek. En die lag in het ziekenhuis. En die begint daar over de Heer te vertellen. Terwijl die dat anders misschien zo snel niet gedaan zou hebben. Ja. En in die situatie, ja... nou, loop maar eens een ziekenhuiszaal rond en begin maar eens het evangelie te vertellen. Dat doe je niet zomaar als je slechts op bezoek bent. Maar als je daar zelf ligt, is die situatie bijvoorbeeld anders. Zou God je daar kunnen gebruiken? En dan heeft hij je niet ziek gemaakt. Ja, het klinkt alsof je het allemaal goed probeert te praten. Hè? Zo, dat snap ik. Want...
nee, ik denk dat je dat gewoon niet moet proberen. Dat
nee.
Dat is lekker Gods probleem en die heeft ons... ik denk, die moet het bij jou afzetten. En God mag daarin leiden. Zoals hij heeft het plan bedacht. Het is niet ons probleem.
Nee, maar soms, kijk, het is heel makkelijk praten als je zelf niet onderdeel bent van het probleem.
Als je ziek bent, dan is er dus geen plekje.
Nee, jij bent nu gezond, dus dan heb je makkelijk praten.
Ja.
Dat is wel even een ander verhaal als jou dat verteld wordt.
Ik weet niet hoe wij hier staan.
Ik weet het ook niet.
Ik denk dat ik een beetje boos ben of zo.
Maar ik denk dat het heel goed is dat je zegt, ik weet niet hoe ik daarin zou staan. Want als jij zegt, nou maar ik zou in dat geval zou ik zo en zo doen. Dan heb je een veel te grote mond.
Ik denk wel dat ik een grote mond zou hebben.
Ja, dat mag op dat moment ook.
Nee, precies. Dat kun je niet inschatten.
Het is heel moeilijk.
Nou, er is een hele gave film gemaakt. Letters to God, ik weet niet of je die kent.
Ja,
ik
heb jij gedaan, toch?
Ja, die heb ik voor mij
gedaan. Ja, die gaan we
maar dat is wel, dat laat ook echt zien dat een ziekte toch wel kan leiden tot, ja, een zegen of zo voor anderen. Heel gek, maar en je ziet er ook wel de strijd erin, maar ook goede dingen.
En, ja.
Ja, ik denk als ik ziek zou zijn, dat ik het ook vreselijk vind, maar uiteindelijk dat er toch iets goeds uit voorkomt. Misschien niet voor jezelf, maar wel voor ja, dat je zeg maar sterk in je geloof gaat staan en dat je dat laat zien aan anderen. Zo.
Ja, ik denk dat het belangrijk is om wat er ook gebeurt altijd te blijven geloven dat bepaalde dingen waar zijn. Dat God nooit iets uit zijn hand laat vallen. Dat hij altijd weet wat er gebeurd is. Ja, en als je zo hier zit en je bent christen, dan weet je ook, mijn toekomst is gewaarborgd. Ja, ook al komt er straks een dronken idioot om de hoek zuizen die je doodrijdt. Ja, dat is een horrorverhaal natuurlijk, maar het kan gebeuren. Je toekomst is wel zeker. Alleen ja, die ligt dan in de hemel. Je toekomst hier is natuurlijk dan wel afgelopen. Even terug naar het verhaal. Hij liet Lazarus dus gewoon ziek zijn. Hij stond dat toe. Het was maar een klein uitstapje. Je mag weer verder, Peter. Vers 7.
Daarna zei hij tegen zijn leerlingen. Laten we teruggaan naar Judea. Maar Rabbi, protesteerde de leerlingen. De Joden wilden u stenigen. En nu wilt u daar toch weer naartoe. Jezus zei, telt een dag niet 12 uren. Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld. Maar wie 's nachts loopt, struikelt, doordat hij geen licht heeft. Nadat hij dat gezegd had, zei hij, onze vriend Lazarus is ingeslapen. Ik ga hem wakker maken. De leerlingen zeiden, als hij slaapt, zal hij weer beter worden, Heer. Ze dachten dat hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was.
Dankjewel. Er staat een hele wonderlijke zin in. En misschien kan even jullie hem uitleggen. He, Jezus was in Judea geweest en die was daar vandaan gegaan omdat ze hem wilden stenigen. En die leerlingen die zeiden van nou, laten we daar maar niet meer heen gaan, want dat is niet veilig. En Jezus zegt, telt een dag niet 12 uren. Wie overdag loopt struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld. Maar wie 's nachts struikelt, wie 's nachts loopt struikelt. Jongen, jongen zeg. Het is een ingewikkeld zin. Wie overdag loopt struikelt niet. Want hij ziet het licht van deze wereld. Maar wie 's nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft. Nou, ik heb hem uitgesproken en voorgelezen. Wie kan uitleggen wat het betekent? Wat zou dat betekenen? Wat bedoelt Jezus daarmee?
Nou, volgens mij kan je het heel letterlijk opvatten. Dat je gewoon in het licht van God moet lopen.
Ja, maar Jezus zegt het zelf.
Ja, dan... kan ik dat ook toch zeggen?
Hij zegt daarvoor van ja, het telt een dag niet 12 uur. Zo, eigenlijk zo van de dag is nog niet afgelopen. Zoiets zegt hij eigenlijk, hè? Ik weet het niet, moet ik toegeven.
Is het niet zo dat hij dat probleem wat hij daar had, dat hij dat niet uit de weg gaat, zeg maar? Confrontatie.
Dat is zeker zo, ja.
Als je dat wel doet, dan blijf je dat doen. Dan kun je nooit meer terug naar die plek.
Nou, als hij het probleem wel uit de weg zou gaan, zou hij dus zijn vriend Lazarus dus niet wakker kunnen maken.
Ja, nog meer. Ook bijvoorbeeld 2 weken later zou hij ook weer niet terug naar die plek kunnen gaan.
Dat is wel waar inderdaad, ja.
Dus je kunt dat beter dan fixen.
Gewoon gelijk aanpakken, nu dat het nog dag is.
Ja, anders blijf je het.
Ja, er zit wel wat in. Als hij altijd dat probleem eigenlijk zou blijven omzeilen... dan zou de naam van God niet vereerd kunnen worden op die plaats.
Nee. Misschien
wel. Nee, ja, ik vind het wel een aardige uitleg. En daarna zegt hij, onze vriend Lazarus is ingeslapen, ik ga hem wakker maken. Dus voor hem was het eigenlijk zo van, nou, ja, die gast is niet dood, ik maak hem gewoon wakker. Het was zo zelfs dat zijn leerlingen zoiets hadden van, nou, oh, kennelijk slaapt hij. Ze hadden dat helemaal niet begrepen. Maar misschien moet je het ook wel zo zien. Ja, er zijn 2 soorten dood. Er is je leven hieruit op aarde. En er is eeuwig dood. Er zijn 2 soorten dood. Het andere heet ook de tweede dood. Dat is de dood waaruit je nooit meer opstaat. Als je christen bent, ja, dan sterf je hier wel. Dan zou je kunnen zeggen, je slaapt in. Maar Jezus komt je wel weer opwekken. Die garantie heb je, want je hebt eeuwig leven ontvangen. Als je geen eeuwig leven hebt, dan heb je eeuwig dood. Dat is de tweede dood. Dat is eigenlijk wat er gebeurt na het oordeel. Het grote oordeel helemaal aan het eind. Dan zegt God, ken je mij zo? Verdien je eeuwig leven of verdien je eeuwig dood? 2 dingen, die staan recht tegenover elkaar.
Wanneer is dat?
Daar is wel liedje.
Ja, nee, dat is een goede vraag. Wanneer is dat? Wie kan het uitleggen?
Ja, de tijd dat Jezus was ook alweer een tijdje geleden.
Mm-hmm.
En ja.
Hij bedoelt de biologische klok tikt.
Nee, ja, ik ben gewoon benieuwd van. Dus eigenlijk zijn er nu mensen die hier op aarde dood zijn, maar die dus ergens anders, zeg maar, nog leven, om het even zo te zeggen. En die wachten dus eigenlijk. Totdat ze
het
op dat
oordeel. Ja, het is zo. En dat kun je ook in het evangelie kun je dat lezen. Ja. Als mensen sterven waar ze heen gaan. Dat lees je over die arme en die rijke Lazarus. Er zijn er eigenlijk 2 plaatsen. En die mensen die blijven daar. Tot het einde van de tijden. Wat staat dat de doden zullen opstaan.
Ja.
Nou, dan is er ook nog zoiets als de gemeente. En bij de gemeente is het zo dat De mensen die dus bij Christus horen, hè, dat is de gemeente, iedereen die de Heilige Geest heeft ontvangen. Daarvan staat op een gegeven moment van, nou, Jezus komt terug in de lucht. En dan zullen eerst die doden opstaan die er bij hem horen. En daarna zullen degenen die nog op aarde leven, die zullen opstaan. Dat staat in Thessalonicenzen. Die zullen met hem meegaan in de lucht. Dat heet de opname van de gemeente.
Dus niet alle doden staan,
nee.
Alleen christenen.
Alleen de mensen die bij Jezus horen staan.
Maar die doden die nu zeg maar niet christelijk waren, die,
ja?
Zijn die dan nu ook al bij duivel?
Nee, die zijn gewoon in wat heet het dodenrijk.
Ja?
Interessant uitstapje, zo even zo tussendoor, goede vraag. En dus nu heb je er zijn een heleboel mensen, zijn er gestorven. En er zijn een aantal mensen die horen bij Jezus, die zijn gestorven. En nou, stel Jezus komt nu terug. Ja. En dan komt hij in de lucht. Dan staan op een of andere manier, ik heb geen idee hoe ik dat moet voorstellen. Staan dus die doden op, die gaan tegemoet. En op hetzelfde moment zouden wij hem ook tegemoet gaan.
Maar waar zijn die doden nu dan?
In het dodenrijk. Er staat in dus, het paradijs heet dat.
Ja, maar die doden die niet in God geloven, die zijn...
In een ander gedeelte van het dodenrijk.
Ja, precies.
Ja, er zijn twee gedeelten. Daar is een soort kloof tussen. Dat moet je in het verhaal maar eens lezen. Van die arme, die rijke Lazarus.
Dus eigenlijk weet je, als je dood bent, weet je al wat je oordeel is.
Want dan kun je er ook niks meer aan doen, hè?
Ja, dat is waar.
Het is dus ook zo dat je nu moet besluiten wie je volgt.
Maar wanneer hoor je dan bij Jezus? Wanneer?
Dat is heel simpel. Als jij gelooft dat hij de Zoon van God is. En dat hij voor je zonde is gestorven. Dat hij dus dat eigenlijk zijn sterven was voor jouw straf. Dan hoor je bij Jezus. Dan zeg je, ik aanvaard dat offer. Hij is voor mij gestorven. Ik kan dus geen straf meer krijgen, want hij heeft de straf gehad. Dan is eigenlijk alles tussen jou en God is goed. En dan mag je God ook vader noemen. Dan is het goed. Nou is het wel zo dat je dat moet volhouden tot aan het einde van je leven. Het is niet zo dat je zegt, nou ik heb dat ooit een keer geloofd. En daarna gaat alles gewoon weer door zoals het was. Uiteindelijk moet het zo zijn dat op het moment, jouw hele leven moet in overeenstemming zijn met die keuze. Nou, als het nou gaat over de opstanding van de doden helemaal. Jezus komt terug en heeft de gemeente meegenomen. Dus dan zijn wij in de hemel. Dan gebeurt er op aarde ook nog een heleboel. Dat is even niet belangrijk voor het verhaal. Maar uiteindelijk is het zo dat er een groot oordeel komt. Helemaal aan het eind. Waar alle doden, alle mensen die ooit hebben geleefd, op zullen staan. En zullen geoordeeld worden door de Heer. Dan staan ze allemaal op. En dan is het zo ook dat de Satan gestraft wordt. Die wordt in een put gegooid. Maar er zullen dus ook mensen veroordeeld worden. Het is niet zo dat iedereen maar automatisch aan de goede kant terechtkomt.
Nee.
Want dat zou betekenen dat het helemaal geen reet uitmaakt wat je nu deed.
Dat is waar. En dan de tweede vraag, wanneer is dat?
Maar het tijdstip zelf ken ik niet.
Nee, dat is...
Ik weet wel de volgorde van de gebeurtenissen. En dan kan je dat heel snel, kan ik je dat zeggen. Ik kan het je ook al een keer uitleggen aan de hand van allerlei bijbelteksten.
Dat is toch het laatste bijbelboek?
Ja.
Openbaringen.
Chaos
is dat, hè?
Ja.
Niet te geloven. De volgorde is, je hebt de opname van de gemeente. En dan komen er 7 jaren van grote verdrukking. En dan zal het volk Israël krijgen wat het beloofd is. Namelijk een koninkrijk op aarde waar Jezus zelf koning zal zijn in Jeruzalem. Daarna zijn er allerlei mensen die gaan oorlog voeren. Eigenlijk de oorlog tegen het lam. Daar hoort ook bij bijvoorbeeld wat je wel kent. De slag bij Armageddon. Heb je wel eens van gehoord misschien? Nou, iedereen stroomt op naar Jeruzalem en gaat oorlog voeren tegen Israël. En op dat moment zal de koning van Israël overwinnen.
Dat is nu al zeker.
Dat is nu al zeker.
Geen handig, hè?
Ja. En toch doen ze het. Na die 7 jaar. Want eerst komt er nog een 1000-jarig rijk. 1000 jaar wordt Satan gebonden eigenlijk. En leven die mensen allemaal in vrede op aarde. En zal Jezus over de hele aarde eigenlijk heersen. Daarna is het zo dat mensen alsnog een keer moeten kiezen. Hè? Want je kunt je hele leven kun je dat dus meemaken dan. En dan kan je zelf kiezen van wil ik dat echt. En dan zal je zien dat heel veel mensen zeggen, ik wil dat niet. Ik ben eigenlijk onder dwang, ben ik gedwongen om deze koning te dienen. En ik wil het niet, ik kies voor mezelf. Of ik kies voor, ja, ik word verleid om de Satan te volgen. Dat is een hele korte tijd. En dan moeten mensen zelf kiezen. Want stel je voor, je leeft 1000 jaar in een vrederijk. Dan zeg je, nou, het is perfect. Alles is goed. Maar je hebt eigenlijk niks te kiezen. Kies je voor of kies je tegen. Dat is nu zo. En dat is voor die mensen ook zo. Dat blijft altijd zo. Dat het altijd de mensen zelf moeten kiezen wie ze dienen. Wil je God dienen of wil je God niet dienen?
Maar al die mensen die nu dood zijn, die niet bij Jezus horen, die hebben dus ook nog zo'n heel lang soort van leven voor zich. Of begrijp ik het nu niet goed?
Dat is een moeilijke vraag. Die kan ik je zo even snel niet uitleggen. Het is zo dat...
Wat kijk, Anouk bedoeld is... Of al de niet-christenen die nu al dood zijn, ook nog het 1000-jarige rijk meer maken?
Dat weet ik op dit moment niet helemaal zeker.
Hoe voert er dan oorlog tegen ons?
Niet tegen ons. Het eerste wat je zegt klopt al niet helemaal. Je mag er niet van uitgaan dat iedereen die gered wordt, dat christenen zijn. Want denk nou eens terug aan koning David.
Mozes.
Henoch. Helemaal aan het begin. Die werd opgenomen door de Heer, want die wandelde met God. Adam. Van sommigen weet ik niet hoe het oordeel uitvalt, maar er zijn een aantal. Maar daar kan je van zeggen, nou, die hebben een hartstikke goed leven geleid. Die hebben alles gedaan wat de Heer op dat moment vroeg. Je kan je moeilijk voorstellen dat geen enkel persoon uit het Joodse volk gered zou zijn en bij God zou horen. Want denk nou, wie waren er nou die mannen die bij Jezus op die berg waren? Daar waren Mozes en Elia. Die waren samen met Jezus, waren ze op de berg, bij de verheerlijking op de berg. Uiteindelijk geloven ze wel in de Zoon van God, ze staan daar met hem te praten. Maar tijdens hun leven kun je ze geen christen noemen. Het is dus niet zo dat iemand die geen christen is, automatisch afgeschreven is. Je moet dat aan God overlaten, want die doet het rechtvaardige oordeel. Stel je voor, je bent een of andere bosneger. Je leeft in donker Afrika, je hebt nooit iets anders gehoord. Als jij goed geleefd hebt en je hebt eigenlijk God gezien in de schepping. En je hebt daar goed naar geleefd, dan zal hij je daarnaar oordelen. Hij oordeelt je naar wat je weet. Hoe meer je weet, hoe gevaarlijker het wordt.
Nou, Dick, stop maar.
Ja, kunnen we nu ophouden zeker, ja.
We worden allemaal bosnetjes.
Ja, maar jij gelooft, of jij legt uit dat we daarvoor worden opgenomen, hè, voor de grote verdrukking.
Ja.
Nou, had ik later een studie van iemand, het kwam allemaal overtuigend over. Ja. En die zegt het andersom, we maken dat gewoon mee.
Ja.
Nou, dat zit ik ook altijd nog over te denken. Maar dat begrijp ik dan van de Bijbel, dat de eerste... Al van ziektes en oorlogen zijn en aardbevingen en de zon verduistert en zo.
Ja.
Dat maken wij volgens mij inderdaad ook nog mee. En dan, daarna, komt er volgens mij wat Dick verteld of zo.
Ik kan het nog wel een keer uitleggen, maar het gaat niet zo even onvoorbereid.
Nee, tuurlijk,
want het is handiger als je dat een beetje inzichtelijk maakt met wat plaatjes. Er zijn inderdaad over die tijd verschillende visies, dat klopt.
Ja.
Als je kijkt welke twee scholen dat zijn, dan zie je ook een groot verschil in of mensen denken dat wij in de plaats gekomen zijn van Israël, of dat Israël zijn eigen...
Nee, Israël is wel was wel zijn...
Ja, maar er zijn ook allerlei tussenoplossingen. Er zijn verschillende versies van de omloop, dat klopt.
Maar dat is geen goede nog.
Ik kan het zo niet begrijpen. Ik heb laatst ook een gesprek met iemand gevoerd en die zag dat ook anders. En die ging ons allerlei vragen stellen. En het was op zich een heel plezierig gesprek. Maar ja, uiteindelijk zag je dat hij toch ook wel... Om zijn verhaal waar te maken, moest hij allerlei dingen in de Bijbel veranderen. Of eigenlijk aannemen. Zeggen, ja, maar dat moet je niet zo zien. Dat gaat dan over ons. Weet je wat het is? Je kunt er heel lang over praten. Maar het gaat er eigenlijk om van, hoor je bij de Heer Jezus, dat is het meest belangrijke.
Eigenlijk is hetzelfde met Martha en Maria, hè? Het gaat eigenlijk om dat je aan zijn voeten zit en lekker luistert naar hem. En eigenlijk is het helemaal niet ingewikkeld.
In het andere geval, als jij die verdrukking meemaakt, is het best belangrijk dat je in vorm bent. Ja, dat je een beetje mee kan matten.
Nou, maar kijk, het staat dus niet zo dat wij geen verdrukking of lijden mee zullen maken. Want dat zie je gewoon in al die andere landen om ons heen. Wij hebben gewoon geluk dat we hier wonen. Vandaar dat wij een heel andere visie daarop hebben. Wij kennen bijna geen verdrukking, behalve misschien een beetje gepest op school. Ja. Wij kennen de verdrukking omwille van de naam van Jezus, kennen wij hier in Nederland niet. Maar dat wil niet zeggen dat het niet zo is. Ja, ga kijken in al die landen in het Midden-Oosten of in Azië.
Alleen.
Ja, zendingsreis.
Ja, heerlijk.
Laten we teruggaan naar het verhaal. Waar waren we? Vers 14.
Kan je lezen?
Ja, lees jij even een stukje.
Als ik mijn Bijbel terugkrijg.
Ja. Vers 14.
Vers 14, hè?
Ja, dus net had Jezus gezegd van nou, we gaan hem wakker maken. En die leerlingen zeiden nou, als hij slaapt, dan zal hij wel beter worden, heer. Dan hoeven we er niet heen. Met andere woorden. Ja.
Ja?
Ja.
Toen zei hij hun ronduit, Lazarus is gestorven. En om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan. Thomas, dat betekent tweeling, zei tegen de anderen, laten wij ook maar gaan om met hem te sterven.
Wat bedoelt hij daarmee? Die Thomas? Dat is toch wel een vreemd figuur, hè?
Ja.
Emo.
Ja. Ja, een beetje wow, diep door de...
Nou, hij dood, ik dood.
Ja, die heeft twee kanten. Aan de ene kant gelooft hij niet dat ze het zullen overleven. Aan de andere kant gelooft hij wel genoeg om dan maar gewoon toch mee te gaan. Van nou, als de Heer zegt, dan zal het wel goed zijn. Laten we dan met z'n allen daar maar doodgaan. Dat is een heel vreemd figuur. Het is hetzelfde als dat Jezus is opgestaan. Dezelfde Thomas. Nou, ik geloof het alleen maar als ik mijn vinger in zijn hand mag steken. Dat is dezelfde Thomas.
Ja, en was dat woord tweeling van toepassing op zijn schizofrenie of zo?
Ja, er zijn mensen die zeggen inderdaad van, nou, er zitten twee kanten aan die man. Ja?
Ja, ineens denk ik, nou, zo is het zeker.
Ik dacht, je hebt een
paal. Die heeft twee soorten geloof eigenlijk. Aan de ene kant gelooft hij niet dat het goed afloopt. Aan de andere kant gelooft hij wel genoeg om te vertrouwen.
Ja,
maar als Wilke klaar is, kan het verder, Jaap.
Wilke klaar?
Ja. Vers 17.
Moet van Wilke horen?
Nee, ja, Wilke is klaar.
Ik ben klaar. Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Bethanië lag dicht bij Jeruzalem.
Bethanië. Ja, het komt nog een paar keer voor.
Bethanië.
Daar kun je op zondagochtend ook in naar de dienst gaan, hè? Naar Bethanië.
Doe ik niet. Bethanië lag dicht bij Jeruzalem.
Ligt lekker.
Op een afstand van ongeveer 15 stadia.
Dus 3 kilometer.
Oké.
Ja, dat heb ik even uitgezocht voor je.
En er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten, nu hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Martha zei tegen Jezus, als u hier was geweest, heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven die vraagt.
Oké. Dus hier komt die Martha weer terug. Martha was net diegene die als een gek net met de kopjes rondliep. En zei, ja, Maria, zit daar maar luid te zitten. En hier zie je dus dat ze hoorde dat Jezus onderweg was. En wat doet ze? Actief als dat ze is, zij gaat hem tegemoet. Wat doet Maria?
Ik blijf thuis.
Zit aan jou met thuis.
Ja, die zit thuis. Het zijn duidelijk twee hele verschillende personen. Hun is hetzelfde overkomen. Hun broer is overleden. Martha, die hoort dat Jezus onderweg is, die gaat naar hem toe. Maria, die doet niks.
Die zit thuis.
Wat zegt Martha tegen Jezus? Heel aardig. Als hij hier was geweest, dan zou hij niet gestorven zijn. Dat is bijna een verwijt, hè? Want ik heb het toch op tijd laten weten? Maar ook geloof van ja, u had er wat aan kunnen doen. En ze spreekt het nog meer uit. Ze zegt, Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Dus daar spreekt geloof uit. Ze gaat dus naar Jezus en ze gelooft. Ze spreekt het uit. Lees verder, Jaap. Het ging goed.
Jezus zei, je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.
Kijk, dat is waar Peter het net ook over had, hè? Op de laatste dag staan alle doden op. Ja. Dus ja. Dat is waar.
Ja. Maar Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij woont zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft in mij gelooft, die leeft in mij en die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, zei ze. Ik geloof dat u de Messias bent. De Zoon van God die naar de wereld zou komen.
Zo, kijk, hier staat het hele evangelie eigenlijk in een hele alinea.
Maar nog niet helemaal. Ik moet nog sterven.
Ja, maar er staat een hoop in. Ja. En natuurlijk mist dat essentiële stuk mist nog. Maar er staat, Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Twee dingen. Dat van de opstanding, dat snapte Martha wel. Die zei, ja, op de laatste dag gaan alle doden opstaan. Dat is ook wat Jezus op dat moment zal doen. Maar hij zegt, ik ben ook het leven. En als je gelooft, zal je leven. Dus die opstanding is eigenlijk voor iedereen. Alle doden, alle mensen die doodgaan, zullen eens opstaan. Sommige mensen eerder dan anderen. Hè? Als je bij de gemeente hoort, dan sta je eerder op als je dood bent dan de rest. Dat is een speciale uitzondering, maar uiteindelijk zal iedereen uit de dood opstaan. Maar Jezus zegt, ik ben meer dan dat. Het is niet alleen maar dat, de opstanding en dat je voor mijn troon komt te staan. En dat we het dus gaan hebben over hoe je geleefd hebt. Nee, ik ben ook het leven. Als je gelooft, dan zul je leven. En daar bedoelt hij eigenlijk mee, eeuwig leven. Dat is wat daarna komt. Je eeuwig leven is al begonnen. Hè, sommige mensen die zullen misschien nog in leven zijn als Jezus terugkomt. Die zullen nooit sterven. Die worden gewoon veranderd. Die gaan omhoog en die gaan nooit dood.
Ik denk wel dat wij die generatie zijn.
Hoor. Geloof je dat?
Ja.
Dat lijkt me fijn om het mee te maken. Zeg maar.
Dat kan. Ja, ik geloof ook dat het zou kunnen gebeuren. Jezus, er is niks wat zou moeten gebeuren wat volgens wat ik in de Bijbel lees zou moeten voorkomen dat Jezus terugkomt. Hij zou in principe morgen terug kunnen komen. Beter. Maar aan de andere kant, ja, wat zeg je? Is dat beter?
Ja, beter wel.
Ja, maar denk eens aan je buurman. Is die al tot geloof gekomen?
Hij heeft tijd gehad hoor.
Heb je het hem al verteld?
Nee, nog niet.
Nou, maar als jij het niet verteld hebt, mag jij dat boven wel uitleggen. Oh. Dus aan de ene kant zeg je van nou, laat hij maar snel komen. He? Nou, als je in de verdrukking zit, misschien heb je dat nog meer. Ja. Maar aan de andere kant, er zijn ook heel veel mensen waarvan wij met onze luie donders gewoon nog niks verteld. Wij hebben niks verteld.
Hij moet eens een flyertje voor doen of zo'n mailtje, weet je wel. Spammailtje eruit.
Want pas op, want het loopt verkeerd af.
Ja. Als Jezus morgen terugkomt.
Ja, dus dat heeft te maken met genade. Hij heeft genade met de wereld. En hij staat dus ook toe dat, hè, nou wij niet, maar bepaalde stukken van de gemeente dus nu op dit moment lijden. Omwille van zijn naam. Er is een stuk van de gemeente wat verdrukt wordt. In Azië en in het Midden-Oosten. En aan de andere kant, ja, zegt hij, ja, ik wacht nog even, want er komen nog mensen tot bekering.
Maar zullen er niet altijd nog mensen tot bekering gaan komen?
Ja, wanneer is het vol? Wanneer is het klaar? Er staat in de Bijbel dat de Heer terugkomt. En dat heet de volheid der heidenen. Al, hij heeft een soort vooropgesteld plan voor hoe groot dat zou moeten zijn, de gemeente. En dan is het gewoon klaar. En wij hebben geen idee hoe dat werkt.
Zijn er niet zo heel veel hoor.
Nee, dat zijn Joden. 144.000. Uit elke stam 12.000 staat er. Jammer.
Oké, maar wat gebeurt er dan met de gemeente? Want wij, zeg maar, wij moeten veel zeggen gaan. Dus als eerste staan we op uit de dood. Of we gaan in ieder geval rettig, hè? Omhoog.
Ja?
Wat gebeurt er dan? Ja, we krijgen als het goed is...
Een jetpack.
Een jetpack, ja dat klopt. We gaan hem tegemoet in de lucht, staat er in de Bijbel.
We krijgen eeuwig leven dan, als het goed is.
Ja, nou eerst kom je voor zijn troon te staan. En moet je wel uitleggen wat je gedaan hebt.
Ja.
Dan is het ook nog zo dat wij als gemeente en met al die gelovigen zijn samen, zijn echtgenoten, zijn aanstaande. En er zal een bruiloft plaatsvinden waar wij, Leen was toen
de...
Ja, Leen was de lippen, hadden we al afgesproken. Wij zijn samen de bruid van Christus. En er komt een groot feest in de hemel. Er staat ook het een en ander over in de Bijbel.
Nee, we zijn hetzelfde bruid, Leen.
Er komt een groot bruiloftsfeest.
Oké,
daarna? En daarna gaat Jezus regeren als koning en regeren wij met hem als gelovigen. Wij voeren bepaalde taken daarin uit.
Oké, maar daarna, want dan...
Ja, elke keer heb je weer een daarna, hè?
Dat is 7 jaar, dat heb ik verteld.
Ja.
En dan was er nog een stap.
Zal ik dat gewoon nog eens een keer uitleggen, als onderwerp?
Ja.
Ja?
Als je dat ook...
Ja.
En daarna hebben wij als het goed is eeuwig leven.
Ja, en dat is een tijdje saai. Ik zou maar genieten van wat je
nog hebt. Nou, we hebben sowieso eeuwig leven.
Het eeuwig leven is nu al begonnen, want je hebt het al gekregen.
Wat doen we dan?
Niks.
Dat vraag ik me dan echt af. Wat
denk
je eeuwig?
Ja?
En je weet niet
waar... Ben je bang dat je gaat vervelen?
Nou, ik ben benieuwd wat je...
Nou, als Jezus nou bijvoorbeeld zegt... Nou, dit is de laatste keer dat ik wijn drink. Want de volgende keer drink ik het met jullie in mijn koninkrijk.
Ik kan het zeggen, volgens mij gigantisch veel wijn.
Ja, ik heb er geen hoofdpijn van.
Het is
één groot feest. Er is ook muziek.
Beter.
Er zijn muziekinstrumenten. Er is geen tijd, dus je hoeft niet naar huis. Je wordt niet moe. Je wordt niet ziek.
Nee, geen kater.
Geen ook geen kater, nee.
Ik weet niet eens wat een kater is, jongen. Nee.
Maar dat heeft allemaal te maken met de opstanding. Ik zal dat nog een keer uitwerken.
Hoe oud ben je?
Nee, dan
hoor jij nog geen kater te hebben gehad.
Ja,
dat is iets
anders. Nee, dat is gewoon de griep waar jij het over hebt. Ja. Maar Jezus zegt 2 dingen. Ik ben de opstanding en het leven. De opstanding heeft te maken met wat iedereen zal overkomen. En het leven, dat ontvang je, het eeuwig leven ontvang je als je in hem gelooft. Maria legt het keurig uit. Ze zegt, ja Heer, ik geloof dat u de Messias bent. Hè, degene die gezonden zal worden, de gezalfde. De Zoon van God die naar de wereld zou komen. Dat is voldoende. In ons geval, Maria kon nog niet geloven dat hij uit de dood zou opstaan, want het was nog niet gebeurd. Maar op dat moment was dat voldoende. Verder lezen, vers 28.
Ja. Na deze woorden ging ze terug. Ze nam haar zuster Maria apart en zei, de meester is er en hij vraagt naar je.
Ja, dus Martha die doet nog wat. Die gaat terug naar Maria. Martha had een taak, hè? Die was altijd aan het heen en weer rennen. Martha deed nog iets positiefs. Die gaf die boodschap door. De meester vraagt naar je. En Karen leest verder, vers 29.
Zodra Maria dit hoorde, ging ze naar Jezus toe. Die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Martha hem tegemoet was gekomen. Wat deed hij daar dan? Stond hij daar een beetje...
Ja, een sigaretje op de hoofd.
Nou, dat denk ik niet. Nee. Maar het was wel zo. Hij kwam dus niet helemaal naar ze toe. Maar hij kwam tot halverwege of zo. Ik weet, het is hetzelfde als dat hij tijdens de opname komt Jezus ook niet op aarde, maar wij gaan hem tegemoet.
Ja.
We ontmoeten hem in de lucht, dat is net zoiets. Hier is het ook zo, je hebt een moeilijke situatie, het is heel goed dat je het aanhaalt. En als Jezus nou altijd maar gewoon naar je toe zou komen, nou, dat is dus niet zo, je moet naar hem toe. Dat is de boodschap van het ding. Wat zeg je?
Dat zou heel makkelijk zijn.
Ja,
je zult zelf... op je hoeven moeten komen, geestelijk dan in dit geval. En Martha deed dat, Martha die deed het goed en die sprak haar geloof uit. Heer, als u het zegt, dan zal het goed komen.
Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklaan.
Dat zat ze dus de hele tijd te doen.
Zodra Maria op de plek was waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei... Als u hier was geweest, heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden en dat ergerde hem.
Ja, stop. Precies in het midden van de zin, dat klopt precies. Dus zij ging naar Jezus toe. Ze zei exact hetzelfde als Martha. Als u hier was geweest, dan zou hij niet gestorven zijn. Ze sprak daarmee ook haar geloof uit. Maar, zij ging aan zijn voeten zitten en wat deed ze? Weeklagen en dat ergerde hem. Jezus vond dat niks. In het Engels staat er groan. Dus hij gromde eigenlijk van chagrijnigheid, staat er in het woordenboek. Snuiven van woede. In de NBG staat er verbolgen, klinkt ook niet fijn. En in de Willibrordvertaling staat er, hij ontstak in toorn.
Oei.
Hij was echt verontwaardigd en hij zuchtte chagrijnig. Het was in ieder geval niet positief wat er staat. Hij had liever Martha in dit geval. Dat gezeur, daar vond hij niks. Want uit dat geklaag spreekt geen geloof. De Heer heeft veel liever dat je vraagt van, Heer, wilt u het oplossen, dan dat je zegt van, Heer, wat is het erg. Heer, ik heb het zo slecht, ik heb het zo moeilijk, Heer. Dat is een heel slecht gebed. Je kunt beter vragen, Heer, wilt u het oplossen, wilt u de situatie verbeteren. En natuurlijk mag je af en toe wel zeggen, Heer, ik heb het moeilijk. Maar je ziet hier dat het is niet echt zijn favoriete ding om aan te horen, want het ergerde hem. Hij zuchtte chagrijnig. Maar hij was wel bewogen ermee. Zijn houding verandert niet. Als wij op de verkeerde manier de situatie inschatten en met dat gebed bij hem komen. Evengoed behandelt hij ons wel zoals Martha. Maar je ziet hier dat hij liever heeft dat je in geloof naar hem toe komt. Dan dat je komt van, ik zit zo diep in de put. Daar kun je wat van leren dus. Hè, Maria die was dus, aan de ene kant was ze de persoon die altijd aan zijn voeten zat. Dat was ook een makkelijke plek natuurlijk. Rustig zitten en luisteren. Maar daar ging ze veel te ver in. Want toen het echt nodig was, bleef ze ook zitten. En ging ze niet Jezus opzoeken toen hij er niet was. Zij ging bij de pakken neerzitten. En ze bleef zitten waar ze zat. En ze klaagde. En zelfs toen ze Jezus gevonden had, ging ze weer aan zijn voeten zitten. En zij ging klagen. Terwijl Jezus het op kon lossen. En ze wist het wel, maar ze deed het niet. Lees verder, diep bewogen.
Vroeg hij, waar hebben jullie hem neergelegd?
34.
Ze zeiden, kom maar kijken, Heer. Jezus begon ook te huilen. En de Joden zeiden, wat heeft hij veel van hem gehouden? Maar er werd ook gezegd, hij heeft de ogen van een blinde geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen? Ook dit ergerde Jezus.
Wat ergerde Jezus hieraan?
Dat mensen het gingen invullen.
Juist. Zij dachten van, nou, hij huilt van verdriet, want hij is te laat gekomen.
Maar het spijt
van
dat hij niet iets eerder had
gedaan. Maar eigenlijk staat er dat hij zijn ogen traande. Hij was niet verdrietig, hij was bewogen. Lees verder.
Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf en spelonk met de steen voor de opening. Hij zei, haal de steen weg. Martha, de zus van de dode, zei, maar Heer, je stank, hij ligt al 4 dagen. Jezus zei tegen haar, ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?
Dan moet je zien wat er gebeurt. Martha die zegt eerst, nou, als u het vraagt, Heer, dan gaat het gebeuren. En dan zegt Jezus, je hebt hem in een gat gelegd, haal die steen weg. En dan zegt Martha, ja, maar het stinkt. Ja, geloof is ineens weg.
Ze moest aan jou denken.
Nou, ik denk dat het na 4 dagen niet zo prettig ruikt in zo'n graf in het Midden-Oosten.
Het is heel warm. En Martha is natuurlijk iemand die de hele tijd maar schoonmaakt en zo.
Het rookt niet naar Ariel, bedoel je?
Ja. Dat zou iets denken.
Ja, maar ik heb nog niet opgeruimd in het graf. Ja, misschien wel. Maar je ziet hier dus dat zij ging eigenlijk bijna dat wonder in de weg staan. Want als zij die steen niet had weggehaald, hoe moest dan Lazarus naar buiten komen? Ja. En dan zegt Jezus, ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft. Geloof me, haal die steen weg. Oké, zegt Martha. Vers 41, Karel.
Toen haalde ze dus ook. Wie?
Ja.
Toen haalde ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort me altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. Daarna liep hij, Lazarus kom naar buiten. De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld. En zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders, maak die doeken los en laat hem gaan.
Dankjewel. Nou, Lazarus had niks in te brengen. Die lag daar. Die was dood. Maar die gehoorzaamde wel direct. Jezus riep hem. Keihard, duidelijk. Lazarus kwam naar buiten. Iedereen kon het horen. Er staat ook zelfs, en dat vond ik wel grappig. Vader, ik dank dat u mij hebt verhoord. Maar er was nog niks gebeurd. Er staat, toen haalde ze de steen weg. En daarop keek hij omhoog. En hij zei, vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord.
Ik denk dat het toen gebeurd is, Dick, sorry dat ik even je interpreteer en niet bekend ben. Maar als hij niet Lazarus had opgewekt laten zijn, had Lazarus niet kunnen horen.
Nee. Ja, dat zit wat in. Ja, dat vind ik wel een goeie.
Hij kon natuurlijk ook ruiken dat het niet stond, omdat die dode die dus niet verwond was.
Maar de dode kwam tevoorschijn.
Ja, nou, hij was toen niet meer dood. Maar er staat inderdaad, de dode kwam tevoorschijn, maar hij was niet meer dood. Hij was degene die dood was.
Ja.
Maar toen hij dus, toen Jezus riep, Lazarus kon naar buiten, toen was hij dus volkomen van zijn ziekte genezen. Hè? Hij was dood gegaan omdat hij ziek was. Hij was dus weer levend geworden en hij was niet meer ziek. Twee dingen die Jezus daar heeft opgelost. Nou zat hij nog wel ingewikkeld. Jezus heeft die man genezen. Hij is helemaal beter. En hij is helemaal levend. Er is niks met die man aan de hand. Er zit alleen maar padoek omheen. Dat is wat die mensen er zelf omheen gewikkeld hadden. En dat zullen ze er ook zelf weer af moeten halen. Net als die steen. Jij mag verder lezen. Vers 45.
Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommige van hen gingen naar de fariseeën en zeiden tegen hen wat Jezus had gedaan.
Huh? Ja, het is een heel lang stuk.
Oh.
Ja?
Ja. De overpriesters dan en de fariseeën riepen de raad bijeen en zeiden, wat doen we? Want deze mensen doet vele tekenen. Als wij hem zo laten begaan, zullen alle in hem geloven en de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen. Maar een van hen, Caiaphas, die de hoge priester van dat jaar was, zei tegen hem, u weet niets en u overweegt niet, dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet het heel het volk verloren gaat. Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hoge priester van dat jaar profiteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God overal verspreid te eten te brengen. Vanaf die dag dan waren zij vast besloten om hem te doden.
Oké, kleine pauze, je mag zo verder. Vele mensen kwamen tot geloof door dit. Dus eigenlijk, die man was dus ziek geweest. Hij was dood gegaan. En weer tot leven gewekt. Daardoor kwamen heel veel mensen tot geloof. En dan staat er dat die hoge priesters en de fariseeën zeiden, hij doet heel veel wondertekenen. Als we hem zijn gang laten gaan, zal iedereen gaan geloven. Dat zagen ze als een slechte zaak.
Het is eigenlijk een heel vreemd stukje, want in feite is er, wordt er een hele mooie profetie uitgesproken. En echt zonder overstap is de weker, nou dan moet hij dood.
Ja, maar die profetie wordt namelijk uitgesproken door iemand die niet begrijpt wat hij gaat doen. Hè? Normaal is het zo, zoals wij een profetie kennen in de gemeente, dan is dat vaak iets wat uitgesproken wordt door iemand die ook begrijpt dat het een profetie is. In dit geval is het een uitspraak die achteraf, waarvan je kan zeggen, hé, dat is een profetische uitspraak geweest. Dit is uitgekomen. Het is een soort, en dat heeft hij dan zelf ook nog aan meegewerkt. Maar hij heeft niet beseft wat er gebeurde. Dat is hetzelfde als dat Satan niet besefte wat er zou gaan gebeuren op het moment dat hij Jezus aan het kruis liet nagelen. Hij dacht, nu heb ik gewonnen, nu heb ik hem. Hij zit vast, hij kan er niet af. Ja,
Jezus dan verkeerde niet meer openlijk onder de Joden, maar hij ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar de stad die Efraïm heette, en verbleef daar met zijn discipelen. En het pascha van de goden van de... met een raar verhaal. Het pascha van de Joden was nabij, en velen uit dat land gingen naar Jeruzalem. Voor het... Ja, ik weet het echt niet. Pascha is pascha.
Pascha.
Ja, Pesach staat er bij mij, maar ik weet niet wat er bij jou staat.
Ja, dat.
Ja?
Om zich te reinigen. Zeiden alsof de Jezus en zeiden om elkaar, terwijl zij in de tempel stonden. Wat denkt u, dat hij niet op het feest komt? De overpriesters nu en de fariseeën hadden de opdracht gegeven dat, als iemand wist waar hij was, hij het hun te kennen zou geven, zodat zij hem konden grijpen.
Oké, dus je ziet hier, nou het is al bijna het einde van zijn leven. Wie had hem nog niet gelezen van jullie?
Iedereen uit mij.
Relinde. Jij mag het laatste stukje lezen. Johannes 1, Johannes 12 vers 1.
Vers 1.
Ja, vers 1.
Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Bethanië
naar Lazarus die uit de dood had opgewekt.
Kijk, hetzelfde huis weer.
Daar hield men ten ere van hem een maaltijd. Martha bediende en Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. Maria nam een kruikje kostbare zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis.
Kijk, hier zie je dus weer dezelfde situatie als de eerste keer met het feest. Ja, dat ze een maaltijd hadden. Martha bediende weer. Dat was gewoon haar rol. Maar nu schoot ze er niet in door. Nu deed ze gewoon normaal. En waarschijnlijk luisterde ze terwijl ze dat aan het doen was. Gewoon even wat Jezus vertelde. En klaagde ze niet over Maria die in de weer was met een kruikje olie. Dat was haar. Maria was meer van het, ja, het aanbidden en het eergeven aan Jezus. En Martha was meer van het dienen. Het is niet fout. Het is allebei goed. Alleen, je moet er niet in doorschieten. Hè? De mensen die misschien heel veel aanbidden en eren zoals Maria. Nou, zij schoten ook helemaal in de stress op het moment dat het fout ging. En dan bleef ze net zo stil daar zitten. Hè? Nou ja, alleen maar bidden eigenlijk en klagen. Martha was van het rondrennen. Nou, daar kun je ook in doorschieten. Allebei zijn goed als je het maar in de juiste volgorde doet. Nou, wat Maria hier doet is Jezus eren als gezalfde. Zij zalft hem nog een keer. Het is aanbidding. Daar staat het voor. En Lazarus, gered van de dood en weer gezond, die lag aan. Als je nou zegt, van, wat moeten wij nou doen later als je zo'n eeuwig leven hebt? Nou, er staat ook dat er een maaltijd wordt aangericht.
Dat is niet alles tegelijk.
Dat betekent ook dat je misschien wel gewoon bij Jezus aan tafel mag zitten. Lijkt je dat niet wat?
Ja.
En dan mag je van alles vragen.
Heb ik dan nog wat vragen?
Ik denk dat er altijd wel wat te vragen blijft.
Ja?
Ja, nou in ieder geval wat om over te praten.
Ja.
Want Jezus die sprak ook met Mozes en Elia. Er was wat om over te praten. Ze wisten nog niet alles.
Ja, Mozes en Elia en Karel, dat is wel een verschil natuurlijk.
Ja.
Nou, misschien ook niet.
Dus er was een Martha, er was een Maria en er was een Lazarus. Drie gelovigen eigenlijk. De ene lag aan, de andere aanbad en de andere bediende. Alle drie goed.
Wat was die eerste?
Lazarus. Die lag aan. Die mocht gewoon mee eten.
Oh.
Dat kan ook jouw rol zijn, als meeeter. Ja. Meepeter. Oké, laatste stukje, vers 4. Ja, er komt altijd weer iemand die is het er niet mee eens.
Komt er dan een pauze?
Nee, dan zijn we klaar. Let maar op.
Oh, even,
ja. Even ophouden, Anouk.
Judas Iscariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg: waarom is de olie niet voor 300 denarii verkocht om het geld aan de armen te geven? Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde. Hij was een dief. Hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei: later, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet.
Oké, een kleine pauze. Dus eerst zag je dat Martha liep te kragen over wat Maria deed. He, ze zit daar maar te zitten en ik moet alles doen. Nu is het Judas die zegt: wat is dat nou voor verkwisting? Hadden we met dat geld niet veel meer kunnen doen dan u de eer geven? He, om dat op je voeten te laten smeren. Eigenlijk ontnam die Jezus de eer daarmee. Zo zie je dat er dus, zelfs van een discipel van Jezus in dit geval, op de verkeerde manier, kritiek was op de aanbidding van Maria. Dus als je een Maria bent en je aanbidt de Heer, dan zou het best wel eens kunnen zijn dat mensen daar iets van zeggen. He, er zijn soms Martha's die zeggen: het gebouw moet ook schoongemaakt worden. Of de koffie is nog niet klaar. En dan zegt Maria: ja, maar we zingen eerst nog een lied. Ja, kun je het voor je? Dat kan gebeuren. Nou, hier was het iemand die zegt: nou, dat gedoe, kan dat niet anders? Korter, kunnen we niet korter zingen? Kunnen we niet korter bidden? Kan je dat niet thuis doen?
Nee, ja. Het mooie is, ze moeten wel, ze kunnen niet zonder elkaar, die twee.
Nee, ze zijn allebei nodig.
Ja.
He, als dit gebouw niet gebouwd was, konden de mensen die er niet aan gebouwd hadden er niet in zingen.
Happy clappy
in het, nee. Nee, er zijn inderdaad happy clappies en er zijn minder happy clappies. Ja.
Ja, de opname heb je in de
Wat zeg je?
De opname heb je in de golf. Wow.
Ja, mooi. Ja, dat is omdat hij altijd achterin staat.
Maar er is dus kritiek. Laatste stukje, vers 9, Relinde.
Intussen hadden de Joden gehoord dat Jezus daar was en ze gingen in grote getale naar hem toe. Niet alleen om hemzelf, maar ook om Lazarus te zien, die hij uit de dood had opgewekt. De hoge priesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, omdat hij er de oorzaak van was dat vele Joden bij Jezus kwamen en in hem gingen geloven.
Ja. Dus als je gered bent, zoals Lazarus, dan zou je er wel eens de oorzaak van kunnen zijn dat er veel mensen tot geloof komen. Dan zijn er mensen die je misschien wel naar het leven staan. Net als Lazarus, het zal je overkomen, hè? Eerst word je ziek, dan ga je dood, dan word je door Jezus opgewekt. En dan krijg je die fijne jongens van de hoge priesters, die komen dan achter je aan, want die gaan ook een plan maken om je dood te maken.
Niet erg priesterlijk van hen.
Nee. Hier staat eigenlijk dat de Satan altijd het werk van God probeert ongedaan te maken of te vernietigen. Dat is zijn doel. En wees je dus bewust, als persoon die gered is, als christen, je bent dus net als Lazarus, je bent ook een Lazarus. Je bent misschien een Martha, je bent een stukje Maria, je bent ook een Lazarus. Je bent zeker een Lazarus, want je eeuwig leven heb je ontvangen. Dan kan het wel eens zijn dat er iemand jou naar het leven staat. Je kunt dus een doel worden. Maar niemand kan je scheiden van Christus. Inderdaad. Want hij komt je redden, net als Lazarus. Nou. Samenvatting. Martha en Maria. Wat was er positief over Martha? Ja?
Martha was diegene die luisterde, toch?
Nee, dat was Maria. De namen zijn niet belangrijk. Wat was er positief over Martha?
Ja, dat die diende.
Ja?
Alleen ik kan ook niet doorslaan, dat is dan negatief.
Nee, dat wordt niet gevraagd.
Ik vroeg alleen positief.
Luisteren, ja.
Ja.
Ja, ja, ik probeer het echt maar op te vullen, want meer is mij niet.
Nou, er was nog iets positiefs namelijk. Martha, die geloofde zelfs in het diepste dal. Van als alles tegen zat, ging zij naar de Heer. Dat was positief, want Maria, die deed dat niet.
Nee, die bleef thuis.
Wat was negatief aan Martha?
Ja, die kon doorslaan in het
Dat was Maria.
Maria was klaar.
Martha die sloeg door in het dienen en daardoor had ze geen tijd meer om naar de Heer te luisteren.
Juist. Dus Martha was positief en negatief. Nou, Maria, positief.
Positief, die had geen tijd om naar de Heer te luisteren.
En ze aanbad hem.
Aanbad hem, negatief. Ze kon er niet overeind komen.
Ze bleef zitten en ze ging klagen als een ongelovige. Dus onthoud de positieve dingen. Geloof zelfs in het diepste al, ga naar de Heer als je hem nodig hebt. Ga niet zitten klagen, maar vraag hem om een oplossing, want hij kan alles oplossen.
Amen.
Verlies jezelf niet in het dienen, maar dienen heeft wel een bedoeling. En van Maria moet je leren dat je naar hem moet luisteren en dat je hem moet aanbidden. Nou, dan heb je een redelijk compleet plaatje van een gelovige en dat inclusief dan Lazarus die opgestaan is. Ja, dat is heel belangrijk.
Dat is raar, dat dit soort verhalen, die eigenlijk heel veel betekenis hebben, dat ik hem eigenlijk nu pas echt voor de eerste keer hoor en erop inga. Want zoals we hadden in het begin over David, die kent iedereen.
Ja.
Zelfs ongelovige mensen kennen die.
Dit is geen leuk.
Weet je wat het is, Peter? Kijk, je kunt het verhaal lezen, maar je kunt het ook lezen in de context van waarom staat het nou in de Bijbel.
Ja, dat doen we
ja, en op de zondagsschool leer je dus alle verhalen kennen.
De feiten eigenlijk.
En de liedjes die erbij horen. Maar je moet eigenlijk nog verder gaan. Je moet nu gaan lezen in de Bijbel. En bedenken, waarom staat dit verhaal erin?
Ja.
En er ziet zelfs, ik kom de zinnen tegen in dat verhaal. Waarvan ik nog niet weet wat het betekent. Nou, dat komt misschien volgend jaar.
En dan hebben we weer een preek over dit onderwerp. En dan weet ik het,
hè? Ja. Oké. Okay. Dus dat was het, Martha, Maria en Lazarus. Een simpel verhaal waar eigenlijk wel wat achter zit.